Je luistert naar de podcast van Marit Verbindt. In deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende therapeuten over het thema ouderschap-partnerschap. Want hoe houd je je relatie gezond na de komst van kinderen? Vandaag ga ik in gesprek met Karianne. Zij heeft een eigen praktijk als GZ-psycholoog en werkt vooral met moeders van jonge kinderen en hun partners. Karianne, kun je eerst eens wat vertellen over wie jij bent en over jouw praktijk?
Nou, ik werk dus als GZ-psycholoog in mijn eigen praktijk. Nieuw leven heet het. Waarbinnen ik me dus gespecialiseerd heb in psychische klachten bij aanstaande of bij jonge ouders. Dus dat kunnen zowel vaders als moeders zijn, maar ik zie vooral heel veel moeders. En die moeders komen eigenlijk met van alles. Dus dat somberheidsklachten, angstklachten, dwangklachten, paniek, trauma. Dus dat is meer het klachtenstuk, maar ook wel een groot deel komt met eigenlijk meer een soort onderliggende vraag van ik heb bepaalde thema's of patronen die omhoog komen en daar wil ik graag mee aan de slag. Mm-hmm. En de partner is dus vaak niet de directe focus, eigenlijk nooit, want ik doe geen partnerrelatietherapie, maar die komt vaak wel een keer mee. Dat is wel mijn streven om in elk geval één keer de partner ook uit te nodigen. En soms is dat dan vaker.
We hadden het net ook al even over, wat maakt nou dat bij de komst van een kindje vaak van die patronen waar je net over had, opeens meer aan de oppervlakte komen, hè?
Dat, ik vind dat eigenlijk ook een van de interessantste dingen. Dus mm-hmm. Dat is natuurlijk een hele leuke vraag. Omdat ik denk, ik zie het bijna bij al mijn cliënten. Dus ook bij de vrouwen die komen met dus meer zo'n klacht als somberheid of angst. Ook daar zit toch ook wel 9 van de 10 keer zo'n, ik zou willen zeggen, een soort onderliggend patroon eigenlijk onder, wat geactiveerd wordt. En ik denk dat het met een paar dingen te maken heeft. En het eerste stukje is eigenlijk dat je als ouder, denk ik, heel direct geraakt wordt in je eigen hechting. Hmm. En omdat je als ouder een zo veilig en fijne mogelijke hechting met je kind aan wil gaan. En dat heel lastig kan zijn als dat niet goed lukt. Of dat je voelt van, het lukt wel op bepaalde vlakken, maar ik word ergens in tegengehouden. Of ik ervaar een bepaalde barrière daarin. Of ik zie dat het mijn partner bijvoorbeeld veel makkelijker afgaat dan mij. Of er is zoveel gebeurd al aan de start, waardoor eigenlijk het verdriet of de machteloosheid of de angstgevoelens die daarbij komen kijken, dat in de weg staan. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk schakelstuk is, die hechting.
Ja.
Die dan ook van jezelf weer naar boven komt. Dus dat is denk ik een belangrijk stuk. En een ander belangrijk stuk is ook bepaalde patronen die je misschien al heel lang hebt. Waar je misschien bepaalde manier van omgang mee gevonden hebt in je leven. Ik denk dat een kind dat allemaal op zijn kop zet. Dat je kan zeggen, je kan niet meer wegduiken voor bepaalde emoties of zo die naar boven komen. Want een kind zet dat eigenlijk aan en die houdt daar geen rekening mee. Dus ik denk dat dat ook een heel belangrijk stuk is van je eigen emotieregulatie die eigenlijk zo geactiveerd wordt.
Je had het net al even over wat dan er naar boven komt in je eigen hechting.
Ja.
Heeft dat ook te maken, denk jij, met wat er in de relatie met je partner gebeurt?
Zeker, ja.
Oké.
Okay. Ja. eigenlijk is dat, kan je zeggen, dat was er natuurlijk al in die partnerrelatie voordat er een kind was. Mm. Je hecht je ook aan je partner. Dat gaat ook op een bepaalde manier. En een relatie tussen twee mensen is voor een deel van de mensen al best ingewikkeld om dat goed te houden en goed te krijgen. Maar als er een derde bij komt, een kindje, die ja, die komt er niet bij, maar die gaat vaak centraal staan. Zeker dat eerste jaar, misschien wel het eerste paar jaar. Ja, dat doet natuurlijk heel veel met een relatie. En dan komt denk ik ook dat hechtingstuk daarin naar boven. Van, hè, als je veilig gehecht bent, dan kun je daar misschien nog een soort van omheen werken. Met je relatie. Maar als daar een bepaalde onveiligheid in zit, of een bepaalde moeite in zit bij een van beiden, ja, dan kan het heel ingewikkeld worden.
Yeah.
Ja. Dus dan kan het ook wel een beetje oud zeer naar boven brengen. Van, ik word niet gezien, of ik word, ben niet meer belangrijk.
Ja. Yeah. Yeah. Als jouw cliënten daarmee met zoiets binnenkomen, waar lopen ze dan vooral tegenaan?
Bedoel je een partnerrelaties?
Ja.
Nou,
of misschien dat ze niet eens nog doorhebben van, oh, dit is ook iets in mijn partnerrelatie, maar...
Ja, ik wou niet zeggen, want de meesten komen daar dus eigenlijk niet mee binnen.
Nee.
Ik moet ze soms ook wel een beetje motiveren om hun partner een keer mee te nemen.
Oh, ja.
Want ze zeggen, ja, die heeft daar toch niks mee te maken. Maar een deel ook helemaal niet, hoor. Maar wat dan vaak boven komt, is dat ze dan inderdaad toch zeggen van, eigenlijk had ik nog niet zo door hoe mijn klachten eigenlijk daar ook in doorwerken. En dus ook dat die patronen die ze eigenlijk binnen zichzelf vooral dan opmerken, dat eigenlijk ook patronen zijn die in de interactie met vooral partners vaak naar boven komen. Of dat die partner ook echt vaak een belangrijk iemand is die die patronen ook triggert.
Ja.
Omdat diegene zo dichtbij staat. En ja, je moet zo intens samenwerken ook met een partner in zo'n jong gezin.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat hetgene is wat ik dan vaak zie.
Yeah.
En dat stukje blootleggen, dat is voor sommige mensen heel inzichtgevend.
En hoe doe jij dat, het blootleggen?
Ja, ik heb daar bepaalde, bepaalde theorie dingen voor. Eentje die ik veel gebruik is het stukje schematherapie.
Mm-hmm.
Met verschillende modi. Dus dat je, dat zijn een soort gemoedstoestanden eigenlijk waar je in kan zitten. Bijvoorbeeld in je eigen kindstuk of juist in je eigen hele strenge kant. Of in je coping modi. En dat je dus kan zeggen op het moment dat ik een van die modi terechtkom, dat doet ook iets in het contact met een ander.
Mm-hmm.
En in het contact met je partner kom je wat sneller in die emotionele stukken terecht van jezelf. En met iemand die je niet zo heel goed kent of op je werk kom je wat vaker in die toch wat gezonde volwassen modus terecht. En dat is heel fijn, maar dan gebeurt er dus ook emotioneel vlak niet zo heel erg veel. Maar op het moment dus dat je bijvoorbeeld in je kindmodus terecht komt, waar ook bepaalde kwetsbaarheden zitten of bepaalde boze kanten of niet geziene kanten, dan gebeurt er natuurlijk ook veel meer in het contact.
Yeah. En in wat voor gevoelens zie jij dan? Dat...
ik denk dat als ik een beetje kijk naar wat zijn nou dingen die ik vaak terug zie komen, is dat het heel vaak gaat over dus een stukje kwetsbaarheid, een stukje niet gezien zijn of niet... niet serieus genomen zijn of niet gehoord zijn. Waarbij je kan zeggen, dan gaat het eigenlijk ook altijd over bepaalde onvervulde behoeftes die daar weer onder zitten.
Yeah.
En als dat dan weer zich herhaalt in die partnerrelatie, dan komt eigenlijk dat patroon weer naar boven.
Mm-hmm.
Dus als de ene in die kindmodus zit, dan roept bij de ander eigenlijk een soort, een soort wetmatigheid, vaak een soort oudermodus op.
Ja.
En als dat dan weer een herhaling is van vroeger, van dat is een oudermodus, maar die niet zo aansluit op die behoeftes, dan leidt het weer eigenlijk opnieuw voor een bevestiging van, zie je wel, ik word weer niet gezien, of ik word weer niet serieus genomen, of ik sta er alleen voor. En dat kan natuurlijk leiden tot bepaalde klachten. Als dat heel vaak gebeurt, dan ga je somber voelen.
Maar als die partner meekomt in de sessie, waar gaan jullie dan mee aan de slag?
Nou, vaak dus dan met dit stukje. Dus ik zet dan vaak die modi op het bord.
Ja, die heb je dan al eerder met
de cliënt. Ja. Dus die cliënt die kent dat model vaak best goed.
Yeah.
Op dat moment al dus een beetje zo ja, ik zou willen zeggen een beetje op de helft van een traject nodig ik meestal de partner uit. Dus dan zijn we zelf al echt wel een beetje onderweg. Die cliënt kent behoorlijk goed al haar modi, weet al hoe dat werkt, in welke situaties wat getriggerd wordt. En dat is dan tot op dat punt vooral een proces geweest dat in zichzelf plaatsvindt.
Ja.
En dus met die partner erbij gaan we het vaak, teken ik vaak dus dat modi-model op het bord van haar. Maar dan zetten we ook vaak het modi-model van de partner ernaast.
Ja.
En dat leg ik dan ook een beetje uit van, dit is het stuk van, ja, van de moeder dan vaak waar we mee aan de slag zijn geweest. Zo werkt dat en dit is wat er bij haar gebeurt en wat roept dat bij jou op. Dus dan maken we eigenlijk die vertaalslag naar de buitenkant.
Mm-hmm.
Ja, en eigenlijk herkennen partners dat uiteraard, want die zien dat gebeuren. En soms hebben ze er ook al wel wat over gehoord, mm-hmm. Soms ook niet. Maar dat zetten we dan dus eigenlijk naast elkaar. Dus dan kijken we ook naar welke modi roept het bij jou op. Hè? Dus als jij in de kindmodus zit, wat doet dat dan met de ander?
Ja. Dat is weer wat je net zei, volgens die wetmatigheid.
Precies,
van,
ja. Dus dat leg ik dan ook een beetje uit. Van hoe zit het met die wetmatigheden en wat herkennen jullie daarvan bij elkaar?
Ja.
En dan is natuurlijk uiteindelijk de crux van, hoe kom je daar dan ook weer uit? Of zo,
ja.
Dus dat is dan de volgende stap.
Ja, en?
Ja, het hangt er dus een beetje vanaf waar het zwaartepunt ligt. Hè. Dus als die, stel dat zwaartepunt bijvoorbeeld heel erg zit op de strenge modus. Dus dat die moeder heel veel eisend naar zichzelf is, heel streng naar zichzelf is. De lat hoog heeft liggen, perfectionistisch is. Die veel eisendheid,
mm-hmm.
Veel mensen zeggen, dat heb ik alleen naar mezelf toe. Maar eigenlijk partners voelen dat ook. Die voelen ook die hoge lat. Die voelen ook, als ik nu niet de vaatwasser uitruim, dan gaat ze daar over tekeer als ik straks thuis kom. Hè. Dus over dat soort dingen gaat het dan. Dus dat doet ook iets met die partners. Die gaan dan of zich daar heel erg aan aanpassen. Die gaan eigenlijk mee in dat perfectionisme.
Mm-hmm.
Die gaan dat verder voeden en dan wordt het eigenlijk, kan je zeggen, nog groter. Maar je hebt ook een heel groot deel van de partners die daar een beetje, ik zou willen zeggen, bijna een soort kont tegen de krip. En als ze zich als een soort ongedisciplineerd kind gaat gedragen. Van, ik doe het toch niet goed genoeg. En jij weet het toch beter. Dus ik doe wel niks meer. Zo'n soort houding aannemen.
Ja.
En dan zijn er nog heel veel andere mogelijkheden. Maar dit zijn er toevallig twee die ik vaak zie. En dan gaat het dus over van, hoe kom je met z'n tweeën nou uit zo'n patroon? En dus dan gaat het er in de individuele therapie dus vaak ook over van, hoe bevecht je nou een beetje die hele kritische, veel eisende kant. Maar in de partnerrelatie dan meer van hoe stap je eigenlijk met z'n tweeën op zo'n moment, hoe help je elkaar om in een andere modus terecht te komen.
Wat zou dan kunnen helpen? Stel, daar luistert nu iemand en die denkt, dit hebben wij.
Ja.
Wat kun je uitproberen?
Ik denk stap 1 is hier eigenlijk bewust van zijn.
Mm-hmm.
Dus dat je op bepaalde momenten samen in een bepaalde modus terechtkomt wat elkaar dan versterkt. Ja. Want vaak zie ik dan dus dat als de partner dan bijvoorbeeld in zo'n soort ongedisciplineerde houding raakt, dat versterkt in eerste instantie alleen maar het perfectionisme. Want hallo, hij doet niks, dus ik moet alles doen.
Ja.
Beetje zo'n soort gevoel. Dus het vraagt eigenlijk aan beide kanten, ik denk heel gedragsmatig soms ook dus aanpassingen van, we gaan eens naar de takenlijst kijken. Wat doe ik? Wat doe jij? En als de partner iets doet, dan spreken we af dat je daar even geen commentaar op hebt. Ook al doet hij het misschien anders of minder goed dan jij. Dus dat soort hele basale dingen. En dat klinkt dan heel simpel, maar dat zijn vaak wel echt de startpunten om verandering daarin te kunnen brengen.
Ja, dus dat is ook bewustwording.
Ja.
Eerst maar eens opmerken dat gebeurt.
Precies, ja. Ja, en dan dus vanuit dat gedrag weer naar boven klimmen. Dus je merkt het op, van in deze modus zitten we, hier leidt het toe. Het leidt ertoe dat ik altijd alle huishoudelijke klussen doe op mijn manier en dat jij heel weinig doet en daar raak ik gefrustreerd over. En als je dan een keer iets doet, heb ik daar eigenlijk commentaar op, bijvoorbeeld. Hè, dus dan, nu heb ik belicht ik het heel erg vanuit die veel eisende kant. En die partner die voelt van, ik doe het eigenlijk nooit goed genoeg, dus ik kan het net zo goed niet doen. Ik laat het allemaal aan jou over. Jij kan het ook veel beter. Nou, dat is dan een beetje wat erachter zit. En als je het dan vanuit het gedrag dus wil gaan veranderen, dan kan je dus zeggen, dan draag je dus bijvoorbeeld heel bewust een paar taken over, waarvan je dan ook afspreekt. Als jij de vaatwasser inruimt of de was ophangt, dan heb ik daar dus geen commentaar op. Ook al vindt mijn veel eisende kant daarvan alles van. Die moet even zijn mond houden.
Ja. En is het dan ook nog iets dat je met elkaar kijkt, dat je een beeld krijgt van hoe dat vroeger is gegaan? Of blijf je daar juist uit?
Nou, ik doe dat dus niet zozeer in een partnergesprek, omdat dat gaat eigenlijk gewoon te ver.
Ja.
Maar wel in de individuele gesprekken van, inderdaad, waarom heeft jouw veel eisende kant zoveel ruimte ingenomen in jouw leven? Ja. Waarom heeft hij het zo voor het zeggen? En dat komt vaak ook wel voort uit situaties waarin dat misschien wel moest of heel handig was. Of het is een beetje een overlevingsmodus eigenlijk. Dus dat is vaak in een bepaalde periode in het leven noodzakelijk geweest.
Ja.
En het krijgen van een kind kan ook die overlevingsmodus weer een beetje aanzetten.
Ja, hoe werkt dat?
Nou, als je heel veel slaaptekort hebt of je echt wel een beetje overspoeld voelt door alles wat er op je afkomt, dan schiet je ook wat sneller weer in die in die modus van, oh help, het is me te veel of ik weet het even niet meer. En dan kan het zijn dat die strenge kant zegt, nou, ik heb wel een oplossing, we gaan het zus of zo doen. En dat voelt dan even heel, op de korte termijn even heel, alsof je het weer onder controle hebt. Maar op de lange termijn, kan het dus ook niet zo fijn zijn.
Nee. Het is ook uitputtend eigenlijk.
Hè? Precies, het is heel uitputtend.
Ja.
Ja.
Ja. Hey, ik herinner me uit mijn eigen zwangerschap dat ik heel veel bezig was met, oh, hoe gaat ons kindje geboren worden in?
Ja.
Waar staat het babybedje en hoe gaan we dat allemaal doen met draagdoeken en luiers en zo?
Ja.
Maar over wat er zou gaan gebeuren met de relatie met mijn partner, daar heb ik echt helemaal niks over gehoord.
Nee.
Zou dat iets zijn waar meer aandacht voor mag komen? Of zeg je dan moet je toch eerst gaan ervaren wat er dan gebeurt?
Ik denk allebei. Want dat is echt wel iets ook waar ik nu ook al met een collega van mij over aan het nadenken ben. Van hoe kunnen we nou in de bredere zin van het woord eigenlijk ouders gewoon beter voorbereiden op het ouderschap. Vooral over wat het allemaal psychisch met je doet. Want dat is nogal wat.
No.
Op heel veel vlakken.
Yeah.
En ook op de partnerrelatie.
Yeah.
Dus dat is denk ik zeker iets om over na te gaan denken. Hoe we dat, of daar zijn we dus ook over aan het nadenken.
Yeah.
Hoe kunnen we daar bepaalde cursussen over ontwikkelen? Of, dat we veel meer het mentale stuk eigenlijk, of het psychische stuk daarin uitlichten. Dat is één. En twee is denk ik, pas als je het gaat ervaren, kun je denk ik ook echt voelen wat het doet.
Ja.
En het laat zich ook niet altijd bij iedereen even goed voorspellen.
Nee.
Dus dat is de andere kant ook. Dat ik denk, we kunnen daar inderdaad veel meer aandacht aan besteden. Is denk ik een heel goed idee. Maar hoe het uiteindelijk uit gaat pakken, we kunnen het ook niet helemaal voor zijn allemaal. Zo werkt het niet, denk ik.
Nee. Nou ja, en wat zou dan een manier zijn om wel al van tevoren er iets...
Nou, ik denk dus in dat stukje van jezelf duiken. Van, wie ben ik eigenlijk? Wat zijn misschien de dingen waar ik tot nu toe ook wel in mijn leven mee geworsteld heb? Of wat zijn ook nog een beetje de onopgeloste dingen in mezelf? Hoe zit het met mijn eigen hechting? Hoe zit het met bepaalde patronen? Ja, ik denk daar meer inzicht in krijgen, daar meer bewust van worden en ook misschien al wat handvaten voor hebben.
Ja.
Van, als ik inderdaad in zo'n staat kom van toch een beetje overleven, weinig slaap. Ik denk dat dat wel heel veel zou helpen als ouders zichzelf daar een stuk beter in zouden kennen.
Ja.
Dan overvalt het je minder.
Is dit iets van deze tijd of is het altijd zo geweest, denk je?
Ik denk dat het bewustwordingsstuk wel iets is van deze tijd, maar ik denk eigenlijk dat het altijd wel zo geweest is.
Ja.
Ik las toevallig een boek een tijdje geleden over uit de jaren 90, dus zo lang is dat nog niet geleden. Maar dat ging dat waren allemaal interviews, eerlijke interviews over moeders.
Yeah.
Van hoe ze zich voelden in het moederschap en hoe ze de bevalling en de zwangerschap hadden beleefd. Ja, en dan lees ik eigenlijk gewoon hele universele thema's terug. Waarvan ik denk, dat hoor ik nu ook van de mensen om me heen.
Dat blijft.
Dat blijft.
Yeah.
Ja. Alleen, ik denk wel, er is meer aandacht voor gelukkig. En er wordt iets meer over gesproken.
Mm-hmm.
En dat is denk ik goed nieuws.
Ja?
Ja. Ja, ik denk ook wel. dat misschien in het verleden moeders zich daar ook wel eenzaam in hebben gevoeld. Of, ja. Zeker als ze het ook niet zo heel leuk vonden of zo.
Mm.
Ja. En de, hoeveel mocht daarover gepraat worden?
Yeah.
Ja.
Ik hoor veel ouders die zeggen, ja, wij plannen in ieder geval zo vaak date nights samen in.
Ja.
En nou hoor ik jou zo zeggen, van dat je dan samen misschien wel vaak in een patroon komt.
Ja.
Heeft dat dan eigenlijk wel zin? Als je heel erg telkens in zo'n patroon schiet, is dat dan de oplossing om maar vaker
date nights
te gaan?
Ja, ik denk dat het heel veel uitmaakt hoe je die date nights doet. Ja, dat ik denk, weet je, ik geloof er absoluut in dat het goed is om aandacht voor elkaar te hebben. En dat moet je inderdaad misschien wel wat meer inplannen. Dat is niet zo heel romantisch, maar dat, ja, ik denk wel dat het zo werkt met een jong gezin. Maar vervolgens wel, ja, hoe vul je dat dan in? Hè? Als je inderdaad weer in je oude patronen schiet in die date night. Of als je de hele tijd bezig bent met hoe gaat het thuis? Redt die oppas het wel? Of ik voel me schuldig, want ik ben al zoveel weg geweest deze week. En nu ga ik weer weg, nu zit er een oppas thuis. Ja, ik denk dan is zo'n date night niet zo heel veel zin.
Nee.
Want dan zit je eigenlijk niet in het verbindingsstuk met elkaar. Of in het plezierige stuk.
Mm-hmm.
Want ik denk, ja, zo'n date night heeft een beetje nodig dat je of allebei dus in die gezonde volwassen modus terechtkomt. Waarin je weer eventjes als partners met elkaar zit.
Ja.
Of dat je desnoods allebei in het blije kindstuk terechtkomt, waarbij je een beetje met elkaar kan geilen. Dus dat, ik zou bijna willen zeggen, dat is een soort voorwaarde om die date night ook een beetje te laten werken.
Ja.
Dus, en ja.
Ik hoor jou zeggen in het verbindingsstuk.
Ja.
Hoe doe je dat dan?
Ja. Dus inderdaad dat ik denk, kijk, om je te kunnen verbinden met een ander, heb je eigenlijk een bepaalde, moet er een bepaalde basis liggen qua hoe je je op dat moment voelt. Hè? Dus, als jij heel erg met jezelf zit, ja, om wat voor reden dan ook, een beetje de dingen die ik net noemde bijvoorbeeld. Dus als je je heel erg schuldig voelt op dat moment, of je bent heel erg somber, of heel erg bezig met wat moet ik nog allemaal doen. Ja, dan zit je eigenlijk in jezelf. Dan lukt het eigenlijk niet zo goed om ook na te denken over hoe gaat het met de ander. Of,
ja,
daar heb je dan gewoon niet zoveel ruimte voor. Dus ik denk om dan een date night te gaan organiseren als je eigenlijk allebei gewoon helemaal back-off bent. Ja, dat is gewoon niet zo heel zinvol.
Nee, wat zou je dan wel kunnen doen als je helemaal back-off bent?
Ja.
En je wil eigenlijk graag even weer verbinding voelen. Want dat hoor ik ook vaak terug. Hè? Dat is wat er gemist wordt van. Oh, ik wil zo graag weer verbinding met mijn partner, maar ik weet niet hoe.
Ja, ja, ik geloof zelf heel erg dan gewoon in fysiek contact. Niet zozeer per se seks of zo meteen, maar ik ben trouwens ook wel benieuwd wat de seksoloog hierover gaat zeggen. Wat hij wel eens is. Maar ik denk altijd van, ja, dat weten we natuurlijk ook tussen ouder en kind met hechting. Van hè, dat huid-op-huid contact is gewoon, ja, eigenlijk heel, heel heilzaam om die veilige hechting op gang te brengen. Ook als er allerlei dingen aan de hand zijn,
ja,
dan is dat gewoon een van de meest basale dingen die meestal wel kunnen. En dan denk ik eigenlijk ook met partners van, ja, ga tegen elkaar aan liggen. Hoe dat dan op dat moment lukt.
Mm-hmm.
Of samen in bad of onder de douche of gewoon in bed tegen elkaar aan liggen en een filmpje kijken, zoiets.
Ja.
En dat is dan denk ik niet, ja, weet je, op het niveau verbinding van wat je dan misschien daarvoor, dat er kinderen waren, voelde. Of dat je denkt, ja, een goed gesprek is een ander soort manier van verbinden. Maar dit is misschien wel een soort basis die je dan toch op zo'n moment even kan leggen.
Ja. Dat is ook weer iets, hè? Dat hoor ik ook veel. Want ik wil weer dat het wordt zoals het voordat we kinderen hadden was. Is dat haalbaar? Is dat een gezond streven?
Ik weet het niet. Ik denk dat je toch kan zeggen, het verandert. Het verandert gewoon. En ik denk wel, naarmate kinderen ouder worden, verandert het ook weer. Ja. Kijk, je kan eigenlijk zeggen dat die partnerrelatie, ga ik een modelletje uitleggen, is dat goed?
Ja.
Die partnerrelatie kan je zien van, is eigenlijk een soort fundament, is een lijn. En dat is al best een, ja, voor sommige mensen best lastig om die lijn als het ware goed te houden. Want je kan zeggen, in een partnerrelatie heb je eigenlijk twee dingen te onderhouden. De relatie met jezelf en de relatie met de ander. Mm-hmm. Maar dat is wel goed te overzien.
En bedoel je dat die lijn tussen de twee partners zit?
Okay. Ja. En op het moment dat er een kind bij komt, krijg je in eerste instantie een andere relatie met jezelf. Namelijk die als ouder. En ik denk echt wel van, ja, weet je, die rol van ouder zijn is zo groot. Mm. Ik vind dat bijna geen rol. Ik vind het eigenlijk gewoon een soort extra identiteit die je erbij krijgt.
Yeah.
Omdat het zoveel in gang zet. Dus ik denk, ja, dat is eigenlijk gewoon echt een nieuw deel van jezelf waar je toe moet gaan verhouden. Dus je kan zeggen, hey, ik zit hier met mijn handen. En die lijn, dat zijn twee stippen eigenlijk, waar een lijn tussen zit. En vervolgens ga je dus eigenlijk omhoog, mm-hmm, naar jezelf als ouder. Ja. En in dat ouderschap trek je eigenlijk ook weer een lijn. Dus dan heb je een vierkantje.
Ja, ik ga hier een plaatje bij maken voor op de Instagram, denk ik.
Ja. Ja, dus dan kan je zeggen, nou, dus dan heb je eigenlijk vier relaties. Dus je hebt de relatie met jezelf, de relatie als partner en dan de relatie met jezelf als ouder. En dan de ouders hebben natuurlijk ook een ouderrelatie met elkaar. Mm-hmm. Dus anders dan de partnerrelatie. En dan komt er nog een kind bij. En dan hebben we een dakje.
Yeah.
Dus je kan eigenlijk zeggen, met de komst van een kind bouw je van een lijn een heel familiehuis.
Ja, mooi.
Ik denk dat dat ook de complexiteit laat zien van wat er eigenlijk allemaal bij komt in de partnerrelatie. En dat als een van die schakels, als daar dus iets in niet lekker loopt, ja, dan heeft dat invloed op eigenlijk dat hele familiehuis. Dan
stort het huis gewoon in.
Ja, nou, soms een beetje. Ja. Maar niet per se. Dus je kan zeggen van, op het moment dus dat je, sommige mensen raken echt een beetje dat onderste stukje bijvoorbeeld van zichzelf kwijt. Dus die gaan helemaal op in dat ouderschap. Dan kan je zeggen, dan heeft het huis eigenlijk gewoon alleen maar een dakje.
Ja.
Maar dan mist het dus eigenlijk dat partnerstuk.
Mm.
En ja, ik denk zelf, dat partnerstuk mag best een beetje ondersneeuwen die eerste jaren. Dat is niet zo'n heel groot probleem. Maar dat fundament is toch wel belangrijk om af en toe even naartoe terug te keren. Van, wie zit het daar? Zijn wij nog meer dan ouders? Zijn we ook nog echt partners?
Ja.
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 Leuk. Wat was ook een vraag?
Hoe je weer die verbinding...
Oh ja, nou ja, dus ik denk dat dit zou kunnen helpen om het dus ook soms even te visualiseren van hoeveel en waar zitten we en welke verbanden eigenlijk in ons familiehuis worden het meest bewandeld. Dus zitten we vooral in die ouderlaag of zijn we vooral heel erg allebei met ons kind bezig of hebben we ook nog hier in die partnerrelatie.
Oh ja, het ging ook over, kan je weer terug naar hoe het was?
Ja, precies. Ja.
Een heel huis.
Ja, dus ik denk eigenlijk nee. Ik denk eigenlijk, het verandert gewoon. En naarmate dus dat huis groeit, er meer kinderen bij komen, die kinderen ouder worden, verandert dat huis.
Ja.
Ja, en dus ook die partnerrelatie die daaronder zit. Maar dat kan ook iets heel positiefs zijn.
Ja. Yeah.
Het is ook een enorme verrijking.
Ja. Is er iets dat jij als de ultieme tip zou willen meegeven aan ouders die nu misschien wel worstelen met hoe hun relatie nu is?
Ja. Nou, ik zou eigenlijk misschien al willen zeggen van... vaak waar het soort van misgaat is dat je heel veel van de ander eigenlijk wil of verwacht. Dus dat je eigenlijk... Ja, dat zit ook een beetje in zo'n relatietherapie. Ik ben daar niet heel erg in thuis, maar de EFT heet dat.
Ja.
Daar gaat het ook heel erg over die 7 valkuilen die in relaties kunnen plaatsvinden. En eentje die ik heel veel zie gebeuren bij jonge ouders is dus een beetje de schuldige zoeken. Mm. En dus als het niet lekker loopt, heel erg op zoek gaan naar wie is hier schuldig aan. En dat dat ben je dan bijna nooit zelf. Dat hoort er dan ook een beetje bij. Maar ik denk, ja, dat is echt wel iets wat heel funest is of zo. Omdat het er ook niet zo toe doet vaak. Dat allebei er eigenlijk onder lijden. Dus ik zou dan vooral ook willen zeggen van kijk daarin, ja, ook eens echt naar jezelf. Van wat is nou mijn aandeel in hoe het tussen ons gaat? Welke patronen breng ik nou met me mee? Wat is nou bij mij, ja, wat breng ik nou teweeg bij de ander? Zonder daar dus een oordeel over te hebben, maar eigenlijk een beetje met nieuwsgierigheid naar te kijken.
Ja. Ja, dan wordt ook weer dat huis dat helemaal bij jullie als partners is gekomen.
Ja.
Een hele leuke plek om te zijn.
Precies, ja. Ja. En ik denk dat oordeel wat er dan vaak over zit, dat is ook zo belemmerend daarin. Van, oh, je doet het niet goed. Of, ja.
Met nieuwsgierigheid
kijken. Nieuwsgierigheid naar kijken.
Van, wat gebeurt er nu in mij, in verhouding tot jou?
Precies, ja. Wat wordt er in mij geraakt door jou?